Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, wat is de beste gewoonte die jij in je leven hebt?
De beste gewoonte is dat ik 1 keer per week met jou een podcast opneem.
Ja,
dat
wow.
is echt... Eigenlijk, ja, de rest zijn slechte gewoontes. Maar ik kan hier zo naartoe leven naar dit moment. Tony, dat wil je gewoon niet weten. Het is, ja, gewoon...
is dat echt je allerbeste gewoonte? Ja, ik ben heel vereerd, maar je bent al veel ouder dan ik.
Ja, dat weet ik. Maar ik begin zelfs al te twijfelen of het nou gewoonte of een verslaving is. Daar moeten we het ook nog over hebben.
Oh,
want er is ook nog verschil. Ja. Maar ja. Volgens mij is er wel een vraag over gesteld, toch? Over slechte en minder goede gewoontes.
Jazeker. Ik heb dus de gewoonte om de vraag voor me te hebben. En dan vervolgens mijn telefoon dicht te klikken. En dan de podcast te beginnen. En dan die vraag niet meer terug te kunnen vinden.
Ja, maar goed. De luisteraar is inmiddels geduldig. Want ze weten dat er nog heel veel waardevolle content aan gaat komen de komende 20 minuten.
Klopt.
Dus je hebt hem als het goed is.
Ja, we hebben een vraag van Dirk.
Ja.
En Dirk vraagt, hoe vervang je slechte gewoontes door goede gewoontes? Nou, hebben we in principe een tijdje geleden al een podcastje gemaakt met hoe je jezelf een nieuwe gewoonte aanleert.
Ja.
Maar misschien is het wel goed om eens specifiek te kijken naar het verschil tussen een goede en een slechte gewoonte.
Ja.
Daar weet je vast iets van.
Ja, zeker, want ik heb ze ook. Hm. Nou ja, het is denk ik sowieso belangrijk om je te realiseren dat we bomvol zitten met gewoontes. En er is ook een reden voor dat we gewoontes hebben. Hè? Dus de neuropsychologen zeggen dat als we zo 35 jaar zijn, dat 95% van ons gedrag onbewust is.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat je voor 95% van je dag vult met gedrag waarvan je niet eens bewust bent dat je het doet, maar blijkbaar al een gewoonte is geworden. Dat is op zich al een heel interessant gebeuren natuurlijk.
Ja, maar anders zouden we ook helemaal niet kunnen functioneren. Als jij over elke handeling of elke gedachte die je hebt nog weer bewust zou zijn, dat is veel te veel input. Dan word je schreeuwend gek natuurlijk. Dus het is ook wel een soort van overlevingsmechanisme, kan je het zo noemen.
Nou,
dat je brein het een beetje filtert.
Het is eigenlijk nog mooier, want de natuur doet niet aan energieverspilling.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je een nieuwe gewoonte gaat aanleren, dan kost dat heel veel energie. Hè, of je nou gaat fietsen of leren schaatsen of skiën. Ik heb jou een keer de helling af zien komen. En ik denk, nou,
laten we daar geen gewoonte van maken.
Ik denk, och, wat moet dat veel energie gekost hebben bij die.
Ja.
En niet alleen van jou, ook van ons en ook van de skilerares.
Van de lachspieren, ja.
Nou, maar het aanleren van gewoontes kost dus heel veel energie.
Mm-hmm.
Maar als die gewoonte er eenmaal in zit, dan is dat super efficiënt. Dan hoef je er nooit meer over na te denken. Maar nou kom je al gelijk bij de kern van het probleem. Er zullen dus een aantal dingen zijn waarvan het super handig is dat je ze aangeleerd hebt. Hè, bijvoorbeeld als je leert om over je schouder te kijken als je in de auto zit, om te kijken of de verkeer aankomt.
Hè, mm-hmm.
Of in de spiegels kijkt. Als je daar een gewoonte van hebt gemaakt, dat is veilig voor jou en dat is veilig voor je medeweggebruikers. Of weet ik veel wat, dat je de gewoonte van hebt gemaakt om je handen te wassen nadat je naar de wc bent geweest, mm-hmm. bijvoorbeeld. Nou,
ja.
Dat zijn goede gewoontes die niet alleen goed zijn voor jou, maar ook voor de rest van de gemeenschap.
Mm-hmm.
Maar dan heb je natuurlijk ook gewoontes waar je misschien niet zo blij mee bent. Zoals je al snel een verslaving kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld roken kan ook een gewoonte zijn. Ik heb ook gerookt in een heel grijs verleden.
Zwart verleden.
In een zwart verleden. En ik had de gewoonte om na het eten een sigaret op te steken. Weet je wel? Ik werd helemaal zenuwachtig als ik na het eten geen sigaret kon opsteken. Dus ja, dat was al de grensvlak tussen verslaving en gewoonte. Maar dat was op een gegeven moment wel een gewoonte waar ik van af wilde. Dus als je kijkt naar wat is een slechte gewoonte en wat is een goede gewoonte, dan zou ik eerst eens kijken. Voor mij is altijd de definitie, waar krijg ik energie van en wat kost me energie? De gewoontes waar ik energie van krijg, of waar ik enthousiast over word, of waar ik blij van word, of gepassioneerd over raak, waar ik super bezield van ben, dat zijn voor mij goede gewoontes. En gewoontes die me veel stress opleveren, dat is voor mij altijd wel een belangrijk criterium. Als ik het gevoel heb dat ik geen keuzemogelijkheid heb, dat ik ze uitvoer, die handelingen, zonder het gevoel heb dat ik daar nog een of andere vorm van controle of invloed op kan hebben. Man, dat zijn voor mij echt slechte gewoontes.
Ja, alleen daar zit natuurlijk wel een beetje de crux. Hè? Van wat kost mij energie, wat geeft mij energie? Er zijn natuurlijk de meeste slechte gewoontes zijn natuurlijk geboren vanuit een gevoel dat het je geen energie kost.
Ja, dus, op korte termijn.
Ja, klopt. Dus jij komt 's avonds thuis van je werk. Je bent hartstikke moe. En je denkt, ofwel ik ga nu naar de keuken en ik ga eten koken. Kost energie.
Ja.
Ofwel ik pak mijn app en ik klik op thuisbezorgd en ik ga naar recente bestellingen. Ja. En ik doe opnieuw bestellen. En dat is helemaal niet zo dat ik dat 3 keer in de week doe.
We hebben hier een ervaringsdeskundige.
Nou ja, ik vind dit dan een goede gewoonte. Ja. Ik eet ongeveer 2 tot 3 keer in de week sushi, maar ik doe altijd precies dit. Dat is dan echt een gewoonte om gewoon mijn bestelling te herhalen.
Ja.
Ik heb ook altijd, het is wel grappig, want mijn broertje die doet mijn boekhouding. Mm. En ik doe dat altijd zakelijk, thuisbezorgd. Ja, Belastingdienst kan toch niet zien met wie ik dat zit te eten.
Nee.
En dan
maar die luistert wel mee inmiddels, hè?
Ja, precies. Maar dan fotografeer ik dat bonnetje en dan stuur ik dat naar de online administratie. En mijn broertje die zit dat dan allemaal weg te boeken. Dus die vroeg ik aan mij van, hoe vaak eet jij sushi?
Ja.
En waarom bestel je altijd exact hetzelfde? Ik zei, omdat het een gewoonte is. Mm. Maar dat kost minder energie. Ja. Ook al is dat misschien slechter voor je. Weet je, als het 3 keer in de week patat zou zijn, zou dat nog slechter voor me zijn.
Ja.
Dus denk ja, hoe doorbreek je dat dan? Want ik denk dat de meeste mensen meer slechte gewoontes dan goede gewoontes hebben. Mm-hmm. Om het energie te besparen. Ofwel, de uitspraak die laatst natuurlijk ook al voorbij kwam. Die mooie, prachtige uitspraak van Richard de Let. Mensen zijn liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig. Je kan heel erg vast blijven hangen in een slechte gewoonte, omdat je de illusie hebt dat het jou geen energie kost.
Ja. En dan, ja, hoe erg is dat dan? Hè? Dus dan, voor mij is het dan geen slechte gewoonte, totdat je er last van begint te krijgen. Ik had in het begin, weet je, vond ik het heerlijk om naar het journaal te kijken, bijvoorbeeld. Was gewoon even niks, weet je wel, even een beetje bank hangen en journaal kijken. En er zijn een paar jaren voorbij gegaan dat ik altijd als gewoonte een kopje koffie pakte en dan dat journaal aanzette.
Mm-hmm.
En ik me daar helemaal prima bij voelde, want dat was gewoon gewoon afsluiting van de dag en nog even kijken wat er in de wereld gebeurd was. Totdat ik er last van begon te krijgen.
Mm-hmm.
En toen werd het in één keer voor mij een slechte gewoonte. Dan had ik zoiets van, wow, wat een bak ellende zeg. En wat een hoop negativiteit komt er op me af. En jee man, het is weer een half uur voorbij, terwijl ik hele andere dingen had kunnen doen. Ik had ook even een workoutje kunnen doen van een half uur. Of ik had even kunnen rekken of strekken. Of meestal gaat het dan bij mij over gezondheid. Of me laten inspireren door dingen die me echt voeden.
Mm-hmm.
En in één keer merkte ik van, jee man, wat een slechte gewoonte is dat geworden. Mm-hmm. Toen begon ik er ook last van te krijgen. En iedere keer als ik dan het journaal aanzette, want die gewoonte zat er sterk in, begon ik er steeds meer van te balen. Dus het begon me ook steeds meer energie te kosten.
Mm-hmm.
Dus tot die tijd dat je er geen last van hebt, ja, dan zou je het ook bijna geen slechte gewoonte kunnen noemen.
Nee, want dan is het gewoon, alles is relatief. Ik bedoel, als je je hele leven alleen maar patat hebt gegeten en je gaat daarna ineens alleen maar sushi eten, dan wordt het er beter van. Terwijl alleen maar sushi eten je hele leven zou ook niet goed zijn. Maar het is wel beter dan wat het was. Alles is relatief. Maar ik denk wel dat gewoon op een gegeven moment zie je in van, ik heb hier inderdaad last van, dus nu is het een slechte gewoonte. Om het te doorbreken, toch wel belangrijk dat je gewoon tot de kern gaat komen van, als ik die gewoonte uitvoer, aan welke behoefte probeer ik dan te voldoen?
Ja.
Dus aan welk gevoel probeer ik te voldoen, of welke angst probeer ik te voorkomen? Dus bijvoorbeeld, een van mijn slechte gewoontes, en die heb ik helaas nog niet doorbroken, maar ik ben het probleem wel aan het verkleinen.
Ja.
Dus ik heb de neiging om, voordat ik ga slapen, als ik al in bed lig, dan zet ik vaak nog een Netflix-serie aan.
Ja.
Maar wel een serie die ik al gezien heb, zodat ik niet hoef te kijken. maar dan kan ik meeluisteren. En ik val meestal dan wel binnen 20 minuten in slaap. Dus altijd tijdens aflevering 1 zo'n beetje.
Hmm.
Maar ik doe dat omdat dat is zo'n gewoonte geworden om zeg maar mijn aandacht af te leiden naar iets wat ik zo goed ken dat het me geen energie kost, dat ik daardoor makkelijker in slaap kan vallen. Doe ik dat niet, dan staan mijn gedachten altijd nog te veel aan. En dan heb ik de angst dat ik misschien ga piekeren.
Ja.
Of dat ik te veel ga proberen te archiveren al voordat ik slaap. En dan duurt het veel langer voordat ik in slaap kom.
Hmm.
Dus ja, voor mij is dat een slechte gewoonte, omdat zou ik het niet doen, dan zou ik waarschijnlijk een uur slaap per nacht extra pakken.
Ja.
En dan zou de kwaliteit van de slaap in eerste instantie ook wat beter zijn.
Ja.
Alleen als ik daar bijvoorbeeld een oplossing voor aan zou dragen, of als ik daarmee bij iemand kom, zeg ze, ja, ga dan bijvoorbeeld een boek lezen. Denk maar, een boek voldoet niet aan dezelfde behoefte, want het voedt juist mijn gedachten. Mm-hmm. In plaats van dat het mijn gedachten uitzet.
Ja.
Dus het moet wel, je moet wel heel goed weten van welk gevoel probeer ik nou uit te schakelen. Of kan ik het vervangen met iets anders. Waardoor ik aan dezelfde behoefte voldoen, maar dat het geen slechte impact meer heeft.
Ja, en dit is wel, ja, het is ook, dank je wel ook, want ik vind best wel, ja, het is wel een persoonlijk voorbeeld ook wat je geeft. Hè? Wat,
ja, ik ben altijd een beetje de patiënt, toch? Ik heb alle vragen die wij krijgen, die problemen heb ik ook allemaal. Ik herken ze ook allemaal heel erg.
Weet je wel zeker dat je die vragen zelf niet bedacht hebt, toch niet?
Ja, ik zet er elke keer een andere naam bij. Ik wilde het altijd gewoon heel graag van jou weten, ja, dus dan... Ja. Dan zet ik dit er maar bij.
Ja, het is goedkoop om daar dan een podcast voor te organiseren.
Ja. Ja, vroeger moest ik jou inhuren, betaalde ik je per uur. Nu kom je gratis naar mij toe.
Zo zie je maar weer. Een mooie gewoonte geworden trouwens.
Ja, top.
Als je kijkt naar gewoontes, zeker ook in dit voorbeeld, dan is er een groot verschil tussen afleiding en ontspanning. Hm. En veel mensen gebruiken die gewoonte, bijvoorbeeld een Netflix, als afleiding vanuit de illusie dat ze ontspannen. Hm. Maar het probleem zit eigenlijk daarvoor. De behoefte is om te ontspannen, zodat je niet hoeft af te leiden. Hm. Dus een betere vraag zou zijn, als je het hebt over hoe doorbreek ik gewoontes, wat zou ik nu al kunnen doen om mezelf beter te ontspannen, waardoor ik die afleiding niet nodig heb. Hm. En dan kom je misschien op heel andere ideeën, dat je denkt van, goh, de meest terugkerende gedachten waar ik over mogelijk zou kunnen gaan piekeren, die ga ik eerst eens in kaart brengen. Of eens kijken welke van die problemen waar ik over pieker, is morgen het eerste wat ik ga aanpakken om te fixen. En zo kun je voor jezelf je gedachten ordenen, waardoor dat een nieuwe gewoonte kan worden. Dat je zegt, oké, 's avonds na het eten ga ik als gewoonte de gedachten die dan nog rond blijven cirkelen, in ieder geval al opschrijven, mm-hmm, of archiveren, zodat ik het gevoel heb dat ik er een bepaalde vorm van grip of controle op heb. Om vervolgens te kijken, kan ik dan daarna ook echt ontspannen. Mm-hmm. Zodat ik daar geen Netflix-serie voor nodig heb.
Ja. Maar ja, die moet ook een beetje... Kijk, ik heb aandelen in Netflix. Ja. Moet het ook een beetje voeden natuurlijk.
Ja, dat... En dit is wat het brein doet. Het brein is zo briljant om... die. En daarmee geef je ook mooi aan dat het soms heel lastig is om die gewoonte op te geven. Hè. Je, mm-hmm, het brein is zo super slim om iedere keer weer nieuwe argumenten te bedenken. Mm-hmm. Waardoor dat je vast kunt houden aan die oude, tussen aanhalingstekens, slechte gewoonte. Zegt, nou ja, zo slecht is het toch niet. Of ik heb er nu niet echt last van. Of nou ja, zo kun je minstens 20 redenen gaan bedenken waarom dat je die slechtere gewoonte in stand houdt. Mm-hmm. Ja, het vraagt dus om heel veel eerlijkheid en ook heel veel zelfreflectie. En dit is vaak het probleem bij slechte gewoontes. Is dat je kunt nooit verder denken dan de hoogte van je bewustzijn is. Mm-hmm. Dus je denkt altijd binnen je eigen box. En zo heb je vaak je eigen gewoontes, of ze nou goed of slecht zijn, heb je ook vaak niet in de gaten. Dat is 9 van de 10 keer een blinde vlek, want mm-hmm, ze zijn onbewust geworden. Ja, dus je hebt vaak iemand anders nodig die jou erop wijst. En ja, dat is een hele mooie vraag die je zelf ook al stelt. Van ja, zolang als ik er geen beter alternatief voor heb, ga ik hem ook niet opgeven.
Nee.
Dus wat zou dan een beter alternatief zijn, hè, als je een gewoonte hebt waar je niet meer gelukkig mee bent? Dus de eerste stap begint altijd wel met bewustwording. Nou, die bewustwording, meestal komt die niet bij jezelf vandaan. Ik realiseer me nu, want we hebben natuurlijk ook regelmatig mastermind-uitstapjes. En dan zijn we soms een paar dagen in het buitenland met een groep ondernemers. En nu dat je dat vertelt, want ik wist dat niet van jou, dan denk ik, oké, maar hoe heeft hij dat dan gedaan tijdens die mastermind uitstapjes waar vaak dankzij Netflix aanwezig was.
Ja, altijd de telefoon bij me.
En altijd de telefoon, ja, precies. En maar dan, dan zou je in zo'n groep de ander erop kunnen wijzen van, goh, het valt me op dit. En wat zou een ander alternatief kunnen zijn? Want als het zo makkelijk was, had je het zelf ook al bedacht natuurlijk.
Ja, nou, makkelijkste oplossing is gewoon een partner nemen die naast je slaapt. Want dan is het heel raar om een televisie aan te zetten.
Ja.
Maar ja, dan doe je daar weer geen oog van dicht. Dat is een beetje de ene probleem inruilen voor het andere.
Ja, dus we hadden het over een goed alternatief.
Ja, precies, ja. Nou ja, het moet wel in stapjes gaan, hè?
Ja.
En het is, weet je, kijk, bij mij is dit, dit was een heel groot probleem voor mij. Het is nu niet meer zo. Ik doe het nog wel, maar het is ook niet meer elke avond. Het begon bij mij met een hele grote breedbeeldtelevisie in de slaapkamer. Ja. 2 jaar later was het een iPad naast mijn kussen. Tegenwoordig is het mijn mobiele telefoon die vanzelf na zoveel minuten uitgaat. Dus ik heb het probleem letterlijk
verkleind
elke keer. Ja, en dat is ook wel een beetje, weet je, dat is ook onze aangeboren consistentiebehoefte. Hè? We zijn begonnen deze podcast met dat een gewoonte, dat het een essentieel onderdeel van je functioneren is om zoveel mogelijk gewoontes te hebben. Want menselijk brein houdt gewoon van consistentie.
Ja.
En ik vind het mooi, je leest dat in het boek van Robert Cialdini, het boek Invloed, of Influence in het Engels dan. Hij heeft er ook zo'n onderzoek in gezet van een groepje wetenschappers die in een bepaalde woonwijk de rijveiligheid wilden verbeteren. En dan gingen ze langs de deuren om te vragen van, hey, wij willen de rijveiligheid verbeteren voor onze kinderen. Ben je het er helemaal mee eens? Nou, zijn we het helemaal mee eens. Zou je dit grote verkeersbord, gele bord met drive safely in je voortuin willen zetten? Nou, het bleek dat maar 7% van de mensen, 17% van de mensen bereid was om dat te doen. Vind ik op zich nog best veel, een heel groot bord in je tuin te zetten, maar niet heel veel. 17%. Wat ze vervolgens hebben gedaan is een vergelijkbare test waar ze mensen eerst vroegen van, hey, zou jij dit kleine stickertje met drive safely achter je ruit willen plakken? Dan bleek dat bijna iedereen dat wel wilde doen. Dat was een hele kleine opoffering. Dus vervolgens een week later terugkwamen om te vragen van, hey, jij hebt nou dit stickertje achter je ruit geplakt. Zou je ook dit verkeersbord in je tuin willen plaatsen? Bleek ineens 76% van de mensen bereid zijn om dat te doen. Dus van 17% naar 76%, simpelweg door eerst een kleinere tussenstap te laten zetten.
Ja, want mooi.
Je wil eigenlijk consistent zijn naar je eerdere beslissingen. Want anders is het een soort van gezichtsverlies in je eigen hoofd. Hè? Want ik heb A gezegd, nou moet ik B zeggen. Maar omdat ik geen B zeg, zeg ik eigenlijk dat ik het ook niet eens was met A. Dus ik wil niet terugkomen op eerdere beslissingen. Dus ik ga maar door. En dat is het ook met het aanpassen van een gewoonte. Je hoeft ook niet in één keer helemaal van je slechte gewoonte af.
Nee.
Maar je kan wel kijken of je het ietsje zou kunnen minderen. Ja. En je heel bewust te zijn van dat gevoel. En daar iets anders voor in de plaats te zetten.
Ja. Nou ja, dus wat dat betreft ben jij heel goed bezig door je schermgrootte steeds meer te verkleinen.
Ja, precies. Ja, ja, dat is nog heel even. En er is bijna geen scherm meer over natuurlijk. Er is alleen nog audio.
Nou ja, dus ik denk als je naar deze podcast luistert, ongetwijfeld zul je dan voor jezelf ook al een idee hebben gevormd van, oké, maar dit zijn goede gewoontes van mezelf. Dit zijn slechte gewoontes. Op een gegeven moment worden het slechte gewoontes omdat ik me eraan begin te storen. Of omdat het me afleiding geeft en geen echte ontspanning. Of dat het me echt bijzonder veel meer energie geeft. Of dat het juist mijn omgeving meer energie kost. Wat de reden ook is, dat is de eerste stap. Dus het bewust worden daarvan. Mm-hmm. En wat je dan vervolgens heel terecht zegt, maak dan kleine stapjes. Want als de stap te groot is, daar hebben we het in een eerdere podcast ook al over gehad, dan komt die amygdala in opstand. Hè, dat kleine orgaantje in je brein vlakbij je limbisch systeem, die al die emotionele herinneringen opslaat. En die gaat meteen toeteren. Die zegt, wow, deze stap, deze verandering is veel te groot. Dat kan ik niet overzien. Dat kost me veel te veel energie. Dus hou het klein. Mm-hmm. Volgens mij was het Anthony Robbins die zei van, mensen overschatten vaak wat ze in een dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen doen. Mm-hmm. En dat is ook zo. Je hebt gewoon de tijd. Maar de derde is wel, maak echt een bewuste keuze. Kies. Je kunt altijd kiezen. Je kunt in een biljoenste split of a second kun je ervoor kiezen om nu iets anders te gaan doen. Dus het is, stel dit niet uit. Ik ga niet zeggen van, nou ja, weet je, eerst de vakantie voorbij, of laat het dan maar eerst kerst worden en dan begin ik wel. Mm-hmm. Nee, als je heel eerlijk bent naar jezelf en je hebt een gewoonte gevonden die, waar je niet blij mee bent, kies dan nu om al een klein stapje te zetten. En ben je niet in staat om dat te doen, dan is het belang om die slechte gewoonte in stand te houden nog gewoon te groot. En wees daar dan ook eerlijk
gewoon
in.
Gewoon te groot.
Ja.
Mooi, gewoonte. Ja.
Gewoon te groot. Ja. Dus doe het dan niet. Wees dan gewoon heel eerlijk. Zeg, ik ben er nog niet aan toe. Wat je eigenlijk zegt is, ik heb nog geen goed alternatief daarvoor gevonden.
Mm-hmm.
Nou, dat alternatief vinden is vaak lastig voor jezelf. Daar zul je meestal 9 van de 10 keer hulp uit je omgeving bij moeten vragen. Van, help me met het vinden van betere alternatieven die gezonder voor me zijn, die me meer energie opleveren of die me meer rust geven of wat dan ook maar. Mm-hmm. En dan succes verzekerd.
Dat ja.
Dat kan bijna niet anders. Is er nog hoop voor jou, Tony, nu dat je dit allemaal gehoord hebt over die gewoontes?
Nou, ik merk wel aan mezelf dat ik wel behoefte heb om sushi te gaan bestellen nu, omdat we het er net over hadden. Dus die zit redelijk diep. Maar voor de rest voel ik het wel. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
Ja, nou, absoluut. Dus misschien kunnen we mensen ook een nieuwe gewoonte aanleren door de gewoonte te hebben dat er na deze podcast geluisterd te hebben, dat ze in ieder geval lid worden. Hè? Dat kan, of hoe heet dat als je dat met podcast doet?
Abonneren,
ja, ja. Nou ja, bijna gelijk. Hè? Dus dan hoor je bij de podcast community van Psychologie voor Succes, dan hoor je er echt bij. Dus dat is sowieso al een goede gewoonte. Andere goede gewoonte is om ons regelmatig vragen te stellen, zodat Tony ze niet steeds over zichzelf hoeft te bedenken. Dus, nou, opties genoeg.
Ja, want ik heb zo'n grote boek met Nederlandse voornamen. Dat heb ik nu bijna uit. Ja. Ik moet elke keer een andere naam verzinnen.
Okay.
Maar nee, zoek ons even op Instagram en LinkedIn als je onze vragen wil stellen. Ik begin het ook, het begint aan te trekken nu. We krijgen steeds meer vragen binnen, ook gewoon gedurende de week. We slaan ze allemaal op. En als we dan gaan opnemen, dan loopt het lijstje natuurlijk af. En vergeet zeker niet te abonneren. En ook even een review te geven als je natuurlijk in je podcast app zit. Om even te laten weten wat je ervan vindt. Dat vinden we natuurlijk altijd superleuk.
Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En om dat natuurlijk in de review-sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.